Hallo en welkom bij het nieuws. Al hebben wij het hier niet over het wielrennen, Miss België of smakeloze tv-programma's. Nee, in deze podcast praten wij over het onderwijsnieuws. Elke maand bespreek ik samen met onderwijspedagoog Pedro de Bruyckere enkel opvallende onderwijsnieuwtjes. Van nieuw wetenschappelijke inzichten, straffe onderwijsfeiten of opmerkelijke beleidsdaden, alles kan hier de revue passeren. Welkom bij het onderwijsnieuws van de maand februari. Dag Pedro.
Dag Rinke, hoe gaat het?
Pedro, zeer goed. Wij hebben vorige aflevering de mensen mijn cliffhanger achtergelaten. Namelijk, jij kondigde aan, ik ga naar Las Vegas, ik ga naar de Sphere, ik ga naar U2. Hoe was het?
Ja, het was fantastisch. Ik moet eerlijk zeggen, ik had verwacht dat ik visueel overdonderd zou worden, maar de grootste verrassing was de klank. Ik heb zelden zo goed muziek gehoord. Laat staan op een concert. Dus zou ik het opnieuw doen? Ik zou eerst lang moeten sparen, maar het is echt wel een aanrader geweest, ja.
Ja. En, maar oké, de klank was beter dan je had verwacht, maar is het echt... De Sphere is eigenlijk een soort van bol, waar eigenlijk alles ook met leds is en lichten en doen en ja, beschrijf het eens voor
het
ons.
Dus over de top, er is een scherm, een 16K-scherm, dat over je heen gaat, dat ook achter jou gaat. Ja, je zit in een bol en dat scherm is overal. En in feite, op een bepaald ogenblik leek het alsof de bol verdween. Omdat men de camera's leek buiten aan te zetten, waardoor dat je perfect buiten keek. Was het niet dat ongeveer halverwege het nummer men Las Vegas begon af te breken, doordat het nep was, om dan te eindigen in de woestijn.
Zalig.
Maar ja, je houdt niet voor mogelijk. Op een bepaald ogenblik bij het tweede nummer, bij de Fly, maakten ze door optische illusies van de bol een vierkante zaal met een plafond die tot in de oneindig ging en dan naar het einde toe op het nummer helemaal naar beneden instortte op jou. En dat is allemaal illusie natuurlijk, maar wel heel overtuigend gedaan.
Ja, dus het is echt een soort van immersieve gebeurtenis die de muziek bijna ontstijgt.
Ja, en tegelijkertijd, men heeft duidelijk helemaal in het begin heel erg ingezet om je te overbluffen, om je de bol te leren kennen. En daarna kwam de muziek echt wel centraal te staan. En waren het eerder subtiele zaken, tijdens One, in feite vanaf One, dat is het vierde nummer als ik me niet vergis, dan merk je dat de muziek echt centraal kwam te staan. Op het einde toe kwam er wel weer behoorlijk geweldige zaken, maar de muziek primeerde wel. En dat was voor mij wel een belangrijke meevaller.
Op onderwijsvlak, wat voor maand was februari voor jou?
Een behoorlijk drukke maand. Er is heel veel kleins gebeurd. En dat zorgt ervoor dat er wel wat onrust was, wel wat beweging was. Heel concreet, er kregen heel veel scholen opeens geld op hun rekening gestort, omdat ze de helft of meer anderstaligen hadden. En dat heeft ervoor gezorgd dat mensen zoals ik, maar ook andere wetenschappers en experts, telefoontjes kregen en berichtjes kregen van, ja, hoe moeten we dit nu aanpakken? En we hebben dat dan met een groep van de taalraad ook echt proberen te beantwoorden, die vraag. Maar dat is zo'n voorbeeld van iets dat beweegt. Ik merk ook dat er heel veel mensen toch met het rapport van de wijzen nog altijd bezig is. En ik merk dat daar ook mensen... Ja, dat beweegt. Ik zou niet zeggen onrust, maar dat mensen daarmee bezig zijn. Dus ja, ik merk op dat vlak... En soms kwam er ook opvallend nieuws voorbij. Eentje dat we niet gaan bespreken, maar dat ik zelf heel opvallend vond, was dat het leraartekort in Brussel ietsje achteruit ging ten opzichte van Vlaanderen. En geef toe, dat was het nieuws dat we niet verwacht hadden.
Wat wel verwacht was, en waar we ook al een aantal keer naar geteased hebben in de voorbije afleveringen, is het uitbrengen van de resultaten van de jobmonitor. Pedro, jij hebt er al een paar keer naar gerefereerd in de voorbije afleveringen, dat je het een zeer waardevol onderzoek vindt, omdat dat ook op regelmatige basis gebeurt, dat je daar tendens in kan zien en zo. Maar misschien even voor de mensen die nu voor de eerste keer luisteren, wat is de jobmonitor?
De jobmonitor is een heel groot onderzoek bij de Vlaamse en Brusselse jeugd, waarbij men in feite met altijd dezelfde vragenlijsten. Er komen ook andere vragen bij, maar met dezelfde basis. Om de 5 jaar een volwaardige steekproef probeert te bevragen, waarbij mensen zowel via de kinderen, zowel via de school bevraagd worden, maar dat er ook een postmonitor is, zodat bijvoorbeeld als jongeren zouden drop-outs zijn of jongeren spijbelen, dat we ze op die manier toch ook nog te pakken krijgen. En de grote kracht van die bevraging is dat we die al sinds 2000 doen. Waardoor dat je effectief, zoals je zelf zegt, bepaalde tendensen kan blootleggen. En dat je een staalkaart krijgt over hoe gaat het met de jeugd in Vlaanderen en Brussel. En ja, die resultaten zijn terug voorgesteld. Het is een zeer dik boek. Ik wou het uitlezen de eerste anderhalve week en ik moet eerlijk bekennen, het werk heeft daar een stokje tussen gestoken. Dus ik heb het nog niet helemaal gelezen, ik was wel bij de voorstelling aanwezig. En wat wel opviel bij de voorstelling van het boek is de toon. Men wou duidelijk een soort van tegengewicht brengen voor vaak de negatieve berichten over jongeren. Het gaat slecht met de jeugd. Nu, het was eerder een geval van half leeg, half vol, want dat zorgde ook bij de voorstelling voor de nodige discussie. Men zei, ja, met de meerderheid van de jongeren gaat het goed. Ja, we zien dat het maar met een klein groepje niet zo goed gaat mentaal. Ja, dat klopt, maar als er bijvoorbeeld 10% van de jongeren het niet goed heeft, ja, die 10%... dat is nog altijd een hele hoop mensen. Beeld u in, gewoon dat morgen in jouw klas 1 op 10 jongeren zich slecht voelt, dan zullen er op een klas van 25 2-3 man zich niet goed voelen. Ja, sorry, maar dat merk je wel. Natuurlijk, ze zijn ook niet mooi evenredig verdeeld. Ze zijn meer aanwezig. We weten dat meisjes meer zich slechter in hun vel voelen dan jongens. We weten dat bepaalde groepen zich slechter voelen. Dus dat zijn wel heel opvallende zaken. En het klopt, het hangt vanaf waar de nadruk op legt. Met heel veel jongeren gaat het wel degelijk goed, hè? Dus dat blijkt ook. En wat meestal vooral opvalt bij de jobmonitor, wij denken heel vaak over verandering en dat er heel veel snel dingen veranderen, maar we merken tegelijkertijd dat de jongeren, dat daar eerder trage, maar zekere evoluties zijn, maar ook veel constanten. We merken gewoon dat veel van de aspecten waar wij, als wij daarover nadenken, over hoe dat jongeren naar werk kijken, hoe dat jongeren met de samenleving omgaan, dan zie je dat daar ja, veel constanten zijn. Wat wel is, dat de partijen, want dat heeft ook wel in de media wat aandacht gekregen, men kijkt ook naar bijvoorbeeld de politieke voorkeuren, en die kunnen we misschien ogenschijnlijk wel wat bewegen, maar dan merk je dat Groen, maar ook Vlaams Belang en N-VA, dat die zeer populair zijn bij die groep. En wat wil dat ook zeggen? Dat jongeren net zoals mensen zijn. Hè? Het idee van de progressieve jongeren of de conservatieve jongeren, wel, een paar jaar geleden, zowel Dries van Langenhoven als Anouna de Wever waren alle twee jongeren. Ze zullen waarschijnlijk vinden dat ze nog altijd jongeren zijn, maar ze verschillen wel behoorlijk. Hè?
Mm-hmm. Inderdaad, jongens zouden meer op Vlaams Belang kiezen. Of eigenlijk moet u eerderheid zeggen, ik denk dat 35% van de jongeren geen idee had op wie dat ze moesten stemmen. Eigenlijk zie je vooral uit de jobmonitor een volledige politieke... Het interesseert eigenlijk niet, die politiek. Als je dan toch een conclusie zou moeten trekken over politiek...
Opgelet, het hangt ervan af wat je politiek beschouwt. Als je kijkt naar politiek en stemmen, dat interesseert hen minder. Nu, aan de andere kant, ik denk dat ze dan een kind zijn van hun tijd en van hun ouders, want ik denk dat hetzelfde fenomeen zich ook in de ruimere samenleving wel voordoet. Maar aan de andere kant, de politiek zijn in die zin dat ze zich zorgen maken over de oorlog, dat ze zich zorgen maken over het klimaat, dat ze bepaalde zaken op de agenda willen. Dat is het dubbele, hè.
Mm-hmm. Wat ik interessant vond, was het verschil jonge meisjes. Hè. Jongens stemmen meer op Vlaams Belang, meisjes meer op Groen. Jonge meisjes staan iets meer open of zijn meer positief naar LGBTQ+, terwijl jongens daar toch iets terughoudender tegenover zijn. Ik las ook, denk ik, of je zou een conclusie kunnen trekken, jongens zijn een pak conservatiever dan meisjes op dit moment bij de jeugd. Hoe kijk jij ernaar?
Mij verwondert het niet, omdat als we gaan kijken naar de vorige Jobmonitoren, kwamen exact dezelfde resultaten uit. Dan lag volledig in de lijn. Dat is een voorbeeld van die constanten. Aan de andere kant denk ik dat je heel goed moet kijken naar welke thema's je conservatief, welke thema's progressief. Bij de vorige Jobmonitor merkten we ook wel dat bijvoorbeeld jongeren... tegenover Turkse en Marokkaanse jongeren minder racistisch werden. Dat was ook een opvallende evolutie. Dus ik denk dat het heel interessant is om dieper te gaan en niet enkel naar bijvoorbeeld dat ene element van stemgedrag te gaan kijken. Het kan zijn dat ze tegelijkertijd op andere vlakken progressief zijn. En wat een dergelijk onderzoek helpt, want ze hebben nog 2 jaar nodig om alle data te analyseren. De resultaten die we nu krijgen zijn in feite de eerste resultaten. Dat heeft al bloed, zweet en tranen gekost van een hele hoop wetenschappers, moet ik eerlijk bekennen. Maar het helpt ons om dat genuanceerd beeld van de jeugd te krijgen. Omdat, ja, we denken heel graag, de jeugd is dit, de jeugd is dat. Als er één ding is, de jongere bestaat niet. En dergelijk onderzoek, die toont die nuances. Want, als ik jou mag corrigeren, het is niet jonge stemmen voor... Nee, meer jongens dan meisjes stemmen voor Vlaams Belang. En dat wil ook niet zeggen dat er geen jongens zijn die voor groen stemmen. Het gaat over van die verhoudingen, dat komt meer voor. Je hebt een grotere kans bij een jongen dat die rechts stemt. Je hebt een grotere kans bij een meisje dat die links stemt.
Maar zoals ik je hoor, gaan we de komende 2 jaar nog af en toe nieuwe resultaten van de Jobmonitor in ons onderwijsnieuws krijgen waarschijnlijk.
Ik hoop het, want een van mijn persoonlijke frustraties is dat de Jobmonitor in feite in het onderwijs weinig gekend is. Het is een onderzoek dat gebeurt eerder vanuit sociaal werk, vanuit jeugdwerk. En het komt ook vanuit het ministerie van Jeugd, die dit ook financiert, samen met welzijn. Dat zijn thema's die daar vaak thuis horen. Maar het leert ons zoveel over onderwijs ook. En daarom ook dat ik hoop dat we het af en toe nog een keer opnieuw kunnen oppikken. En een van de dingen waar ik zelf niet heel nieuwsgierig naar ben, is de evolutie van het geloof bij ons jongeren. We merkten dat bij vorige bevraging, dat jongeren steeds minder geloven. Zelfs het humanisme werd steeds kleiner. Het is in feite meer een soort van, wij houden ons daar niet mee bezig met georganiseerd geloof. En ik ben heel nieuwsgierig hoe dat zit... in de nieuwe Jobmonitor, maar daar moet ik nog even op wachten.
Oké. We gaan even naar de universiteit. Jongeren die aan het studeren aan de universiteit combineren hun studie vaak met werk. En dat kan soms een moeilijk evenwicht zijn om die combinatie of die balans tussen werk en studie te bewaren. En er is een onderzoek gebeurd in Nederland. In 2013 was het aantal uren van een student 11,3 uur per week. In 2022 was dit 17 uur per week. En daar riep dus bij die onderzoekers de vraag op, welke invloed heeft het op werken, op succes? En daar heeft een onderzoek gebeurd. En mijn eerste vraag voor jou is, hebben ze causaliteit onderzocht of correlatie?
Ja, in dit geval is het altijd eerder een correlatie, maar je kan het ook wel een stukje uitsluiten. Niet uitsluiten, maar vermoeden dat er een causaliteit is. En ja, dan ga je gaan kijken dat er een soort van magisch getal is rond 19 uur per week, wat ik persoonlijk al heel veel vind.
Ja, ik ook.
Dat als je onder de 19 uur per week werkt naast jouw studies, dat het nog wel meevalt. Maar dat boven de 20 uur, dat ja, dan echt de schoolresultaten er echt onder lijden. En ja, het is een thema dat ik weet dat bij veel mensen in het hoger onderwijs ook speelt. Want daarnet over Jobmonitor, daaruit blijkt dat 8 op de 10 18-jarigen ook echt wel regelmatig werkt. En vaak ook werkt niet enkel binnen vakanties. Dus ja, dat kan wel een pittige zijn. En ik kan het begrijpen. We hebben nu de voorstellen om jongeren ongelimiteerd te laten werken. Maar tegelijkertijd kan het betekenen dat we dan een studieduurverlenging krijgen, wat de samenleving op een andere manier dan geld kost en ook de jongeren geld kost. Komt er ook nog bij dat een thema dat ook op mijn blog gepasseerd is en waar dat veel mensen in het hoger onderwijs zich zorgen over maken, studenten die niet meer naar les komen. En als er dan het idee is dat Ik kan het toch zien op een videoopname bijvoorbeeld, en dan kan ik die uren werken om ook mijn studies misschien een deel mee te betalen. Daarvan weten we uit ouder onderzoek dat als iemand naar de les gaat en de video bekijkt, dat hij het beter gaat doen. Maar als iemand niet naar de les gaat en enkel naar de video kijkt, dat die gemiddeld gesproken het slechter gaat doen. En dus ik kan mij ook inbeelden dat bijvoorbeeld die meerdere uren werken dan 19 uur per week, dat ook gewoon komt omdat men effectief minder naar de les kan gaan. En dat ook een mechanisme is die hier speelt als ik het vergelijk met andere onderzoek.
Wouter Duik, die postte daar een aantal dagen geleden een interessant Twitter-draadje rond, omdat het ook in Vlaanderen inderdaad wel leeft. Het hele draadje zet ik op in de show notes, moet je zeker eens lezen als je interesse hebt. Ik ga er wat opvallende elementen uithalen. Het is bijvoorbeeld een studieprogramma, dat staat ongeveer voor 60 studiepunten. Elk studiepunt staat voor 30 uur studiewerk, dat is dus eigenlijk 1800 uren voor een studieprogramma. Dat zou neerkomen, als je dat wat berekent, vakantiedagen rekent enzovoort, op 37,5 uur per week. En dan, in de vorige regeling van de regering, kon je 475 uur per jaar werken als student. Dat kan je dan ook neerkomen op 10 uur per week. Dan zit je eigenlijk als student op een werkweek, als je studeren en werk samenneemt, van 47 uur en half. Dat is ja, gigantisch veel meer dan bij wijze van spreken een voltijdse fulltime is bij veel jobs.
Als je onderwijs werkt, hè? Ik bedoel, dat is ongeveer wat dat is.
Ja, dat is waar. Maar de nieuwe regeling die trekt op tot 600 uur per jaar dat je mag werken als student. En dan, dan kan je naar een werkweek gaan van 50 uur als student. Dat is gigantisch veel. Ook wat cijfers, 2004 werkte slechts 30% van de studenten. 2020 was dit 70%. En dan vind ik een zeer interessante. Studentenjobs, dat geld dat ze mee verdienen, dat dient vooral voor plezieruitgaven. Het onderzoek heeft aangetoond dat dat vooral voor plezier wordt gebruikt, dus niet om een studie te bekostigen. Die zijn er ook natuurlijk, dus laten we dat vooral gemenen. Maar dus meestal wordt het gebruikt om bij wijze van spreken festivals te betalen in de zomer of op café gaan, als er daar nog tijd voor is, want je moet er al 50 uur voor werken, maar goed. En een ander argument dat ik interessant vind dat Wouter Duik aanhaalt, is fairness. Ons hogeschool onderwijs is goedkoop, wordt betaald door de belastingsbetaler. Je moet daar niet voor in de schulden gaan steken, de meeste mensen. Dan kan je de vraag stellen of het dan logisch is dat er eigenlijk dan op een vrij goedkope studie gewerkt wordt, waardoor er studieverlenging is, zoals jij daarnet aanhaalt, waardoor dat er misschien resultaten lager liggen. En dat je dan eigenlijk ook nog eens belastingsvrij of minder zwaar belast werk gaat doen, studentenjob. Dus dat is een soort van mechanisme dat eigenlijk tegenwerkt.
En ik denk dat heel veel lesgevers, en zelfs niet alleen in het hoger onderwijs, want het zijn ook zaken die ik hoor van leerkrachten in het secundair onderwijs, dat school een soort van bijgedachte wordt bij sommige leerlingen. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Want je hebt gelijk, wij als maatschappij, wij investeren heel veel in mensen die studeren. In feite zelfs, en ik heb dat ooit geleerd van Dirk van Damme, die op dat moment ook beargumenteerde, maar dat is 20 jaar geleden. Ja, de mensen die werken, die dus niet verder studeren, die betalen in feite belastingen, zodat de anderen kunnen studeren.
Mm-hmm. Ja.
En dat argument van fairness kan ik begrijpen. Nu, aan de andere kant weet ik ook dat leven behoorlijk duur is. Een kot bijvoorbeeld is ondertussen zeer prijzig geworden. Ik denk dat je naar het geheel moet kijken. Ik merk dat op dit moment de spelregels aan de universiteit en hogeschool steeds strenger worden over het aantal studiepunten dat je moet behalen. Dus ik denk dat daar nog een paar boeiende evoluties zijn. Tegelijkertijd is er een andere realiteit, namelijk dat er een ontzettende krapte is op de arbeidsmarkt. Waardoor dat we iedereen bijna die kan werken kunnen gebruiken. En ik kan mij ook inbeelden dat heel veel bedrijven en organisaties heel erg met een hand in de haar zouden zijn als die studenten zouden wegvallen.
Mm-hmm. Ja, dat is ook wat het aanleiding was van Wouter Duik zijn draadje, was het feit dat men dus probeert, omdat jij zegt van ze willen naar ongelimiteerd werk gaan, ze willen eigenlijk die studenten activeren om op die arbeidsmarkt te gaan, maar hij argumenteert, en volgens mij niet onterecht, dat dat misschien niet de doelgroep is waar we ons op moeten focussen, omdat het, en dat bewijst dat onderzoek ook wel, als je meer dan 19 uur of 20 uur gaat werken in de week, dan blijft het niet zonder gevolg. En dan hypothekeer je ook wel een beetje jouw studieloopbaan. Dat heeft gevolgen voor de belastingsbetaler, want dat kost meer geld. En dan krijg je een soort van pervers systeem waarbij je belastingsvrij werkt, maar tegelijkertijd ook nog extra geld kost. Maar ook gewoon voor die persoon zelf. Ja, ik denk dat je niet moet uitleggen dat het gemakkelijker is om vlot af te studeren dan dat je er 5, 6, 7, 8 jaar over doet. En telkens vakken meesleurt en doet en zo. Dat is niet geen recept.
Het overzicht op het geheel kwijtgeraakt. Dus ik vermoed dat die discussie nog een paar keer gaat terugkomen. En het zijn onderzoeken zoals deze. En Wouter in zijn traatje, wat ik heb ook zien passeren, vermeld ook nog wat andere onderzoeken die aantonen dat het niet zomaar kan. En dat is ook logisch, hè. Je moet ook nog, en dat klinkt raar voor studenten misschien, je moet ook zelfs nog genoeg slapen als je goede prestaties wilt hebben op school.
Ik ben in februari op zijn trip geweest naar Londen, en dat is toevallig ook de stad waar van ons volgende onderwerp. Ik heb daar geen scholen bezocht in Londen. Maar er wordt de komende jaren, en dat is iets wat jij hebt meegebracht, Pedro, verwacht dat er heel veel scholen zullen moeten sluiten in Londen. En dat is het opvallende, niet door een gebrek aan leerkrachten, zou je denken, lerarentekort, men kan de school niet meer openhouden gewoon. Nee, door een gebrek aan leerlingen.
Ja, en het is iets dat mensen vaak over het hoofd zien, maar demografische tendensen, die kunnen heel sterk zijn. We maken dit in feite al een paar jaar ook lokaal mee. Beeld u in, je neemt een nieuwe woonwijk uit de jaren 80, jaren 90, die op dat moment heel veel jonge gezinnen aantrekt. Er is daar dan ook een klein schooltje, een basisschool. Maar die gezinnen blijven daar wonen, maar die kinderen worden ouder. En opeens merk je dat er daar dus minder kinderen zijn, en dan merk je dat die school in feite bijna overbodig wordt bij gebrek aan kinderen. En we maken dit op een veel groter manier wereldwijd mee. Wat bedoel ik daarmee? Ons geboortecijfer is op veel plekken zeer laag. Wij weten dat er relatief weinig kinderen per vrouw, per gezin geboren wordt. Ook in Engeland is dit een gegeven, ook als je gaat kijken, het profiel van mensen die in Londen wonen, de jonge gezinnen kunnen zich niet eens permitteren in bepaalde wijken om in Londen te wonen. Dus je hebt twee tendensen. Je hebt een algemene tendens dat er steeds minder kinderen zijn. Je hebt aan de andere kant de tendens dat bepaalde plekken ook gewoon voor gezinnen niet interessant zijn. Maar dan krijg je dus de rare situatie dat je scholen moet dichtdoen bij gebrek aan leerlingen. En waarom heb ik dit er eventjes uitgehaald? Waarom heb ik daar ook over geblogd? Want ik denk dat veel mensen dit zullen ervaren als een ver van mijn bedshow. Maar als je in de toekomst wil kijken, is dit wel een belangrijke. En ik wil niet zo ver gaan als een zekere Elon Musk, die heel de tijd aan het pleiten is en daar goed zelf werk van maakt, voor minder, meer kinderen te kopen. Ik ga mij daar niet mee moeien. Maar het is wel iets... Kijk, het plaatstekort en het lerarentekort, dat was iets dat we in feite al konden voorspellen. Dat we nu in de problemen zitten in het secundair onderwijs, dat kon je in feite weten door naar het lager onderwijs te kijken en daarvoor naar het kleuteronderwijs, daarvoor naar de kinderopvang. We weten dus ook dat binnenkort het hoger onderwijs in de problemen zit. Waarom? Die geboortegolf, die komt daar terecht. Maar dan is het ook interessant te gaan kijken naar welke tendensen zien we nu. En ja, dan merk je dat in heel veel landen, in heel veel regio's, die denataliteit heel erg begint te spelen. En we hebben het altijd over de vergrijzing. Wat gaan we doen met die mensen die heel lang leven? Ik zou zelf zeggen blij zijn. Ik ben blij dat mijn grootouders nog leven, bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd komt die vraag van wie gaat het werk doen? Maar ook, ja, wat gaan we doen met gebouwen, met scholen, als we op bepaalde plekken geen kinderen meer hebben? Of te weinig kinderen meer hebben?
Ja, want op dit moment zie je wel een soort van capaciteitsuitbreidingen, zeker op in steden, waar dat er massaal wordt bijgebouwd, prefab dingen die er snel worden gezet, maar de kans is reëel, dus dat die over 10, 20, 30 jaar leeg zullen staan.
Ja, toen Hilde Krivits aan de macht kwam als minister van Onderwijs, ondertussen bijna 9 jaar geleden, ietsje meer dan 9 jaar geleden, denk ik, dan was een van de eerste dingen die ze besliste, dat de lijst van wanneer welk gebouw zou gefinancierd worden, dat daar in feite niet meer de volgtijdelijkheid zou respecteerd worden, maar de flexibiliteit van het gebouw. Zodat je van een schoolgebouw snel ook iets anders zou kunnen maken. En dat was behoorlijk voorzienig, want dat gaat nodig zijn, want we gaan op bepaalde plekken gaan we misschien ook nieuwgeboortegolven meemaken. En dus moet je bijna denken aan een soort van triangel, niet geen triangel, een accordeonbeweging, van wanneer dat we meer capaciteit nodig hebben en wanneer dat we minder capaciteit gaan nodig hebben. We gaan golfbeweging krijgen over, ja, in verschillende plaatsen van meer en minder jongeren, meer en minder kinderen. En dat is een hele boeiende om mee om te gaan.
De cynicus die luistert, die zegt nu dat leraartekort, we moeten er eigenlijk beter over zwijgen, het zal zichzelf wel oplossen.
Goed geprobeerd, maar nee. Want de slimme mensen die onderzoek doen naar het leraartekort, die weten hiervan, die kennen die bewegingen. En een van die andere tendensen die ik daarnet besproken heb, namelijk die vergrijzing, ja, dat is dus eentje die ook in het onderwijs heel erg toeslaat. Vrij vertaald, ja, op een bepaald ogenblik gaan we dus minder mensen nodig hebben die voor de klas staan in het secundair onderwijs. Die periode is niet zo heel ver af meer. Maar dat wil niet zeggen dat we geen leraartekort meer gaan hebben in het secundair onderwijs. Want ondertussen zullen er ook in datzelfde secundair onderwijs heel veel mensen afgezwaaid zijn. Sorry.
Alright, dan gaan we naar het laatste. Ik wil het hebben over illustraties en afbeeldingen die je bij je teksten of in je werkboek of in je zelfgemaakt extra bundeltje zet. En dan denk je soms van, ik heb hier nu al die oefeningen gezet, oh, redelijk saaie layout, ik ga er wat afbeeldingen bij zetten. Hè. Decoratieve afbeeldingen, zo wordt het genoemd in het onderzoek. Maar daar is wat mee aan de hand. Het zou het leren kunnen belemmeren.
Ja, en kijk, we weten eventjes een herhaling voor veel leerkrachten, dual coding, ik hoop dat het een herhaling is, maar ik hou ermee rekening dat het voor sommigen nieuw is. We weten dat een beeld soms meer kan zeggen dan 1000 woorden, maar dat beeld moet dan wel zeer to the point zijn voor de inhoud. Maar als je dan beelden gaat gebruiken om zaken op te leuken, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Aan de ene kant kan het ervoor zorgen dat het de interesse aanwakkert, wat goed is, fijn. Maar, en dat blijkt ook uit het onderzoek, als het, zeker bij zwakkere jongeren die minder sterk staan in het vak, dan kunnen die afbeeldingen net een belemmering vormen. Ze gaan afleiden, waardoor dat het leren weer gehinderd wordt. En ja, dat is een spijtige zaak, want het is in feite een heel moeilijke oefening. Hè? Ook voor degenen die materiaal ontwerpen, maar ook voor diegenen die het materiaal gebruiken.
Want waar zit de grens tussen een functioneel beeld, hè, wat je direct zei bij de dual coding, en een decoratief beeld, wat dan indirecter misschien... Het is zoals een tekst over Disney-figuren en daar dan een soort van stil uit een Disney-film bij plaatsen. Ik weet niet wat een goed voorbeeld is. Dat lijkt me dan decoratief.
Laat ik zeggen, het kan in die zin kan het nog helpen als je ook in de tekst naar die afbeelding verwijst en die afbeelding dan ook nog bespreekt en dat je het hebt over de klare lijn die erin zit. Dan is het absoluut niet decoratief, want dan is het nodig om dat punt te maken. Maar als het een grappige tekening is over wielrennen, maar je herkent daar geen enkele figuur in, je gebruikt daar geen enkel element uit, ja, het is puur decoratief, ja, op dat moment is het opleuken. En ik kan mij ook inbeelden dat voor veel leerkrachten, ja, mogen we dat nu ook al niet meer? Ik denk dat het een evenwichtsoefening is. Het goede nieuws is dat... het dan ook minder lang werk is om achter zo dingen te zoeken om het op te leuken. Dat vind ik dan wel een voordeel. Ik denk dat je de vraag, om het makkelijk te maken, stel jezelf de vraag, is de tekening nodig of niet? Maakt de tekening iets meer duidelijk van de leerstof of niet? Als dat niet zo is, twijfel eraan of je ze wel zal gebruiken. En ik denk dat dit een handige vuistregel is om dit te gaan bekijken. En in feite, het onderzoek, ik heb het ook gedeeld met collega Jeroen Janssen, had erover geblogd en dat ik mocht de blog met zijn toestemming opnemen, mijn blog. In feite is dit niet zo nieuw. We weten dit al uit de principes van Meijer, de multimedia didactische principes van Meijer, die dit ook al in feite gezegd heeft, maar waarbij het leuke is dat dit onderzoek dit ook weer aantoont. En we merken dat dit in feite iets is dat vrij zeker is. Ja, mensen die ooit een lezing van mij gezien hebben, zullen ook gezien hebben dat ik wel degelijk regelmatig beelden gebruik, maar dat er ook veel slides met maar één of twee woorden passeren zonder afbeelding. Want ik stel mij altijd de vraag, gaat een beeld hier nu meerwaarde leveren of niet? En als het niet doet, ja, sorry, dan ga je het met mijn gezicht moeten doen.
En heeft dat dan te maken met het feit dat je kinderen met weinig voorkennis, die begrijpen die tekst sowieso al moeilijk, die hebben al moeilijk om bijvoorbeeld die tekst te begrijpen. Als er dan ook zo'n afbeelding bij komt die niet direct gelinkt is aan die tekst, die misschien ja, decoratief is, zoals het woordje het woord is, dat dan gewoon dat werkgeheugen verder belast, hè? Dat ze dan ook nog eens moeten afvragen van wat doet die afbeelding hier nu is?
Ja, of dat ze daarmee naar kijken, het is gewoon... We weten dat ons werkgeheugen heel beperkt is. Oude boeken vind je 7 elementen tegelijkertijd. Vaak hoor je nu meer vandaag 3 à 4. Als je je helemaal niet goed voelt, zonder er maar 2 zijn. En ja, als dan dat ingenomen wordt door iets dat afleidt, ja, dan... Nu, er is tegelijkertijd iets gelijkaardig met aankleding van klassen. En dan ga je ook merken waarom dat ik het heel bewust al heel consequent over een evenwichtsoefening gehad heb. Er zijn een paar onderzoeken verschenen de voorbije jaren dat een te rijke aankleding van een klaslokaal hetzelfde effect kan hebben, namelijk afleiding. Maar ik weet nog dat Dan Willingham, ik denk 7 jaar geleden, ik zou het moeten opzoeken, al daarover geblogd heeft, van dat onderzoek is allemaal mooi en wel. En dan zou in feite een bijna leeg klaslokaal beter moeten zijn als het gaat over focus. Maar wil een kind dan nog wel in zo'n klaslokaal zijn?
Mm-hmm. Ja, want dan wordt het wel heel klinisch ziekenhuisachtig.
Ja, en dat bedoel ik dus met die evenwichtsoefening. Van ja, misschien moeten we heel goed nadenken over het richten van de aandacht. Want bijvoorbeeld, we weten ook een signaliseringsprincipe, dat is ook een ander didactisch principe, waarbij je op een tekening dingen gaat aantonen, dat dit het leren weer gaat gaan helpen. En dan is dat misschien weer een heel interessante, als jij niet een pijltje van uit de tekst, bij wijze van spreken, naar iets op de tekening kan leggen. Als jij die tekening niet kan gebruiken om iets aan te duiden, om een principe van de leerstof aan te duiden, ja, dan is het waarschijnlijk een decoratieve tekening. En... Ik denk dat er genoeg momenten zijn waarbij dat je, als je lesgeeft, iets concreet kan maken. Ik kan geen vak bedenken dat je het niet op een of andere manier wat concreter kan maken en dat bijvoorbeeld een afbeelding of een tekening een meerwaarde kan zijn. En dan is het in feite belangrijk van dat op dat moment te doen, zodat er ook een stuk ritme en afwisseling in je les komt.
Oké, okay, we zijn erdoor. Wat brengt de maand maart voor jou? Maart komt nu, hè? Ja.
Ja, wat het er voor mij persoonlijk zelf zeker zal brengen, is dat er heel veel, hopelijk heel veel mensen projectoproepen gaan indienen. Well, we hebben projectoproepen uitgeschreven, die zijn nu massaal gepubliceerd voor onderzoek, maar ook voor zaken op de werkvloer. En dus ik hoop en vrees tegelijkertijd dat we heel veel werk ermee gaan hebben van allemaal mensen die dingen ingediend hebben. En voor de rest denk ik dat ik merk dat er een zekere zenuwachtigheid begint te sluipen. Die verkiezing komt steeds dichterbij. En tegelijkertijd, als ik naar jongeren luister, die tellen nu al af naar de paasvakantie.
Ik zag ook dat het leerpunt leerkrachten zoekt voor focusgroepen. Is dat nog iets dat leeft of nog kan? Of is dat al voorbij als deze podcast uitkomt?
Nee, je mag zeker u nog aanmelden. We gaan die ook regelmatig nodig hebben. Ja. Wij willen in alles wat we doen, willen wij echt mensen betrekken. En nu hebben we een oproep specifiek voor de kennisagenda. Dus ja, daar hebben wij nog mensen voor nodig. Dank u om hiervoor reclame te maken. Mijn collega's zullen nu eeuwig en 3 dagen dankbaar zijn.
Oké. Okay. Pedro, heel veel dank. Ik zie jou op het einde van maart. Maak er een mooie onderwijsmaand van. Dikke merci.
Jij ook. Fijne dag nog. Dag.